contrasteren, omdat er dus ook vredelievende dingen mee gedaan kunnen worden en kunstuitingen en dat soort dingen. Daar kunnen heel wat mensen bij betrokken raken. Daar. En het is bedoeling om daar een project van te maken. En nou, daar zijn wij bezig om informatie over de geschiedenis van de Schorel dus, en het Bunker in te winnen.
Oh ja, ja. Oké, okay. Nou dan zou het starten. Ik moet even kijken, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb de naam netjes genoteerd daarboven. Dus ik wist dat jullie zouden komen. En ik had nog een boekje meegenomen. Ik dacht, misschien staat daar wat meer in. Maar goed, jullie vragen maar, want ja, ik weet er wel wat vanaf. Ik heb anderen ook gepolst, maar het lukt me niet om daar meer van af te weten dan ik zelf weet, om zo te zeggen. En ik ben er nogal een beetje nauw bij betrokken, dat ken ik ook nog wel. Ja. Dus,
En was je gisteren bij het RIOD geweest? Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
Ja, dat kennen we ook.
En daar zijn we niet in geslaagd om iets te vinden wat specifiek op Schorel betrekking had.
Wel over de verzetsgroep
van Alkmaar.
Ja.
De kapij Alkmaar. En ik heb een beetje gemerkt van hoe dat verzet dan gebundeld werd op het eind van de oorlog.
Ja.
Maar er werd niet echt duidelijk gezegd van nou, in Schorel is toen dat en dat gebeurd. En er is toen en toen is die radarpost opgeblazen.
Daar ben ik mee bezig, ja. Ja.
En dan proberen wij, wat ik ook nog wilde, is te proberen om te kijken of er mensen te bereiken zijn die toen de tijd in het verzet gezeten hebben.
Ja.
Om daar ook mee te praten, kijken of die nog specifieke dingen hebben daarmee. Met die post, dan komt het erop neer dat je eigenlijk gewoon contacten moet hebben, persoonlijke contacten. Want het lijkt dat archiefmateriaal, als het er al is, heel moeilijk vindbaar is, in elk geval. En dat het dan... Ja, kun je ook heel weinig mee doen meestal.
Ik begrijp het. Jullie kunnen natuurlijk ook nog naar Alkmaar toe gaan, naar het archief van Alkmaar, van de gemeente Alkmaar.
Gemeentearchief.
Ja, gemeentearchief. Er is pas een boekje uitgegeven over het verzet in deze omtrek. Staat ook niet alles in. Dat is hoofdzakelijk over Alkmaar.
Het boekje heb ik geloof ik gisteren in handen.
Dat is 1983 uitgegeven. Komt
er dat?
Door een vrouw en een...
Valk zeker zit erin.
Ja, ik sta ja,
alleen van Alkmaar. Alleen van Alkmaar en omgeving enzovoort.
Maar het stond er ook iets in over Schorel?
Nou, ik heb het niet gelezen.
Je hebt het niet gelezen.
Ik heb het wel, maar ik heb het niet gelezen. Ja. Ik heb hier een fotoalbum.
Ja.
Hier zijn foto's in die ze in Alkmaar niet hebben, die komen ze daar ook nog te weten.
Ja.
Dit fotoalbum dat ik hier heb, dat is naar dokter Anders de Jong gegaan.
Ja.
Van de oorlogsdocumentatie. Ja. Die heeft er een paar foto's uitgehaald.
Ja.
Eén foto staat in het boek van hem. Ja. Dat heb ik in Alkmaar andere staan, zal ik straks nog even laten zien. Maar dat heeft betrekking op Bergen. Waar het ook zaken gaat, dat is dus... dat radarapparaat.
Ja.
Er stonden er hier twee, één aan de strand, daar heb ik een foto van, hier heb ik geen foto van.
Was dat bij Groen soms?
Bij Kamperduin.
Kamperduin, ja, waar de dijk
eindigde. Daar stond het, dat was een
heel kleine. Complex van
dat was dus een klein apparaat. Hè.
Een vast opgesteld radar waarschijnlijk.
Ja, ja, ja. Die is later, kijk, dat is deze.
Een parabool.
Ah, ja. Dat is nu later.
Ja. Hè?
Dat was een van de bunkers in de Kamperduin. Die, dus
die zijn ook in de oorlog of na de oorlog gefotografeerd?
In de oorlog alles. De bunkers gingen alleen in de oorlogstijd bouwen natuurlijk. En niet
nee,
na de
maar ik weet of ze daarna gefotografeerd zijn.
Deze is gefotografeerd. Ja, dat is moeilijk. Ik zou even rond dat zeggen dat de stand van zaken was. Kijk, ik zat in het verzet.
Mm.
Eigenlijk al van 1941 af, kan ik wel zeggen. Ik ben toen belast geweest met, hoe kwam je erin, laat ik het nou zo uitdrukken. Ik werkte in die tijd op het raadhuis van Warmenhuizen. Ik ben daar 1 januari 1941 gekomen. En toen was er eigenlijk nog niet zo direct van verzet sprake.
Nee.
Er was een beginpunt. Mm-hmm. Ik heb daar een album staan, daar staat het eerste begin van verzet in Nederland in. Dat hebben ze nog niet eens bij het oorlogsdocumentatie. Ik heb pas zo'n gesprek nog niet gehad. Goed. Kijk je straks wel laten zien. Goed, nou, wat was er nou? We hadden in Kwerk in Warmhuizen, daar hadden we een burgemeester, dat was Nolet.
Ja.
En af en toe kwamen daar brieven binnen. Later pas begreep ik hoe de situatie was. Dat waren dus wat je noemt herderlijke schrijvers, herderlijke schrijvers van de bisschoppen, maar ook uit Duitsland vandaan.
Ja.
En de bisschoppen. Oh, en de geestelijke dominees in het algemeen, dat waren de eerste die met het verzet waren begonnen, om zo te zeggen. Die lieten dat van de kansel horen, dat ze het er niet eens waren met de hele situatie. En dat lieten ze op een behoorlijke manier blijken. Nou, voor de mensen die niet in de kerk kwamen, werden die herderlijke schrijvens gekopieerd. Je moest dus een herderlijk schrijven hebben om het te kopiëren. dat werd overgetikt. We hadden niet die apparaten zoals we nu hebben. Hè. Nou, en nou is het zo. Dat ben ik pas later te weten gekomen, want het werd me eigenlijk een beetje in handen gespeeld.
Ja,
hè.
Ja,
ik was wat je noemt, typist. Mm-hmm. Daar, ja. Hè. En ik interesseerde me er wel voor, laat je dat vertellen. Ik was het te lang niet meest bij de hele situatie. Nou, dat ik praktisch iedereen niet. Maar goed. Ik zal je precies zeggen, het werd me in handen gespeeld. Ik wist nooit door wie. Mm-hmm. Op een goede dag kreeg ik erg op een donder dat ik had iets gedrukt, of gestenseld, op gemeentepapier enzovoorts. En de burgemeester was erachter gekomen door het schutblad, dat het daar gebeurd was. En dat ik dat gedaan had, had hij onderzocht. Nou, wist het ondersgoed. Mm-hmm. Want wat was er nou? Die Nolet, die had een broer in Amsterdam.
Die broer ken ik.
Dat was een Nolet, dat was een
pastoor.
Dat was een deken, dus even meer dan een pastoor.
Ja.
Die had weer contact met Duitsland, dus die hele geschrijvens gingen via de bisschoppen, of via hem, daar naartoe. Mm-hmm. Die stuurde een kopie naar zijn broer.
Ja.
En ik kreeg door een bepaalde manier dat velletje papier in handen gespeeld. Mm-hmm. He, gewoon blanco, en ik moest de post openmaken, dus ik kreeg dat.
Mm-hmm.
He, nou, en toen ik zag dat niks met de gemeente te maken had, organiseerde ik het zelf.
Mm-hmm.
Achteraf had de burgemeester zelf de post gedaan.
Ja.
Nou, het is zo dat in die tijd verdiende ik geen cent. Dat heet, ik heb de eerste 3 jaar dat ik over het raad werkte nooit 1 cent ontvangen. Mm-hmm.
Dat was een rare regeling vroeger.
Het was een heel rare regeling.
Jaren niet betaald.
Je ging was standaard uit je leer en daarmee af. Dus als je leerde, wordt niet voor betaald.
Ja.
Ik heb 3 jaar in warmhuizen gewerkt en in 3 jaar geen cent verdiend. Toen ging ik naar het warm Sint Pancras toe. Daar komt straks ook nog te sprake. Even bezig zijn. En in Sint Pancras, daar verdien ik 4 gulden in de week. Dus 200 gulden per jaar. Dus dat was al een mooi salaris in die tijd. Later moest ik van 8 tot 10 uur werken s'avonds. Ik had zelfs een machtiging om straat te komen, want je moest naar 8 binnenwezen, mocht je op straat komen, dus bij tijd. Waar ik mocht om 10 uur naar huis gaan, waar ik in de vergunning word. Goed, nou, wat is er nou gebeurd? Ik hoor dat iemand anders, ik heb nog een telefoontje brengen, maar wat anders. Wat is er nou gebeurd? Dat ik maakte die stencils en ik verkocht die voor 5 centen. Ik zag er winst in. Het was geen illegaliteit. Het was zuiver business.
Mm-hmm.
Voor 5 centen verkocht ik ze daar in Bergen aan de Duitse soldaten, want ik schreef ze in Duits.
Mm-hmm.
En de Nederlandse die verspreidde ik ook zo. Maar ik probeerde ze wat te verkopen. Ik kreeg op een donder, omdat het gedrukt was op stencilpapier van de gemeente. Dat was leugen, want die kocht ik in de winkel een pakket.
Yeah.
Zie je, want ik wou geen gedonderen.
Nee.
Maar goed, dat kwam even goed. Maar later kwam wel uit dat hij het gedaan had. Nou, goed, in die tijd werkte ik dus in warmhuizen. Op een goede dag, dat weet ik niet precies, laten we zeggen 1941, was het zo dat ik bij een gesprek was van de burgemeester met een van de bezetting dan uit deze omgeving. En de burgemeester van Warmhuizen werd gelast mensen beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een kabel. Die moest door de gemeente lopen, een kabel. Toen je vroeg waarvoor die kabel was, want ik was er zelf bij, daar had hij niks mee te maken. Het was een kabel die gelegd werd van Schorel naar Dirkshorn. Dwars door de gemeente heen, en dat moest heel snel gebeuren en daar moesten mensen wel beschikbaar gesteld. En dat ging onder toezicht enzovoorts.
Ja.
Dat weigerde die man, want hij wou niet voor de bezetting werken.
Nee.
En hij dook onder.
Mm.
En toen werd zijn vrouw gegrepen.
Mm.
Nou, het was een jong gezin met ongeveer, nou ik denk wel 10 kinderen. Dus toen je hoorde dat zijn vrouw naar het concentratiekamp in Amersfoort werd gebracht, gaf hij zich vrijwillig aan. Toen is hij daar gekomen en is later ook weer teruggekomen. Een van de weinigen die wel teruggekomen is, de meester in de drama.
Ja.
En dezelfde lot ging onder, ging de even kijken, dat was Essien, gemeentesecretaris van de Dirkshorn toe. Enfin, die is ook uitgekomen, die is weer vrijgekocht, en daar kon in die tijd ook nog. Maar goed, die kabel werd natuurlijk gelegd, toen kwam dan de burgemeester, een Duitsgezinde, En de kabel werd gelegd. Geen mens wist waarvoor die kabel lag. Niemand. Het was alleen...
Nee, vanaf hier?
Nee, Gerrit, jongen, niet hard.
En als je dus aan die Duitsers vroeg, ja, wat doen jullie daar? Dan kreeg je een ontwijkend antwoord.
Ja.
Daar hadden niks mee te maken en telefoon en zulke dingen meer. Maar goed, de mensen praten er niet mee. Ik sprak wel Duits. En ik was als schaatsenrijder daar. En toen sprak ik even die Duitsers. Nou, die had zeker het gevoel dat ik wel erg Duits gezind was. Want niemand praatte daar. Ik was een van, hij zei dat ik zo de enige was die met hem gesproken had. Zolang hij daar
gelegen was.
Ja. Ja, nou, afijn, toen ook voor wat jullie dat ze de gossen doen. Nou, ik kreeg ook wel bij het antwoord uit. Maar op een gegeven moment, dat was een dag later, misschien 2 dagen later, weet ik. Toen zei ik dat het toch wel klinkklare onzin was om met 10 man in zo'n huggie te zitten, hè, waar nooit een Engelse zou komen.
Mm-hmm.
Nou, afijn, dat kon je ook best begrijpen dat we daar standpunten in hielden. Telefoon, dat vond ik ook onzin, want je zit toch meer in de stad of bij je legerkamp om daar zover telefoon te hebben. Nou ja, moest hem lachen. Goed, het kwam hierop neer dat op een gegeven moment dat hij zei, er ging een vliegtuig boven, hij zegt, kijk, als Engeland vliegtuigen opstijgen en ze komen boven zee, dan hebben wij ze al in de gaten. Dat kunnen wij zien, zeg
je.
Op een scherm. En als een berg uit het vliegveld, hè, we geven een seintje aan het vliegveld, de vliegtuigen stijgen op, onderscheppen ze en hij zegt,
klaar is Kees.
Hij zegt dus, je voelt wel dat wat Engeland betreft, dat ze niet veel te zeggen hebben, want de hele luchtmacht die we vangen van tevoren is op.
Ja.
Van radar hadden we in die tijd nog nooit gehoord.
Nee,
dat is
niet
dit
aan
was
deze kant.
Nee, helemaal.
Engeland wel.
Ja, maar goed, wij wisten helemaal niet wat radar was, echt niet. En dat scherm, nou dat leek ons wel, of mij tenminste, dat leek nou wel erg vreemd om dat aan te nemen, want dat kon er bij mij niet in.
Nee.
Nou, en op een gegeven moment, toen ik vroeg hoe dat er kwam, nou toen zei ik, je moet er nergens over praten, maar... Hij zegt, een schorel, dat apparaat dat je daar ziet draaien, een schorel. Hij zegt, dat is een radarapparaat en met een kabel is het hier verbonden en wij hebben hier een scherm.
Nee.
Toen wist ik genoeg.
Nee.
Toen wist ik wat het eigenlijk was. En ik was eigenlijk de enige in die omtrek wist wat er precies eigenlijk aan de hand was, wat ze zeiden. Niks. Nee. Goed. Fijn, ik was al in die tijd verbonden aan de universiteit in Sint Pancras. Ik heb het, toen ik weer terugkeerde, nou dat deed ik altijd met valse papieren. Ik had alle valse papieren, want ik maakte ze zelf. Dus dat was voor mij heel eenvoudig. Maar ik moest wel eens een keer weer weg. Toen sprak ik dus met mijn, nou ja, collega's niet, met mijn makkers om zo te zeggen, van de club. En ik zei zo en zo. Nou, ze zei ze, vertel me jongens, dat moeten we doorgeven.
Ja.
Nou stonden wij... op deze hand stond in verbinding via een geheime zender, die was eerst geleverd in Heilo, in het Krankzinnigenstift, Sint-Willem-Rood-stichting, maar die werd ook bezet. En later ging het over naar het Sint-Elisabeth-ziekenhuis in Alkmaar. Daar hadden ze een kamertje en er stond op besmettelijke ziekte. Daar stond dan die geheime zender. Ja. Moet ik eerlijk wezen, dat wist ik ook niet. Die gaf het door, maar die jongens die zeggen, dat geven we, dat moesten ze doorgeven. Dus dat werd doorgegeven. En een tijdje later, toen kwam een van die mensen van mijn club, die zegt, we hebben mededeling gekregen uit Engeland, en dat ze er bang over hebben, maar wil jij precies nagaan hoe een afweergeschutter staat?
Ja.
Nou, ik zeg, dat is goed. Dus ik heb gewoon de gemeentesecretaris ook gebeld. Want de raadhuizen hadden telefoon, de anderen praktisch niet.
Nee. Hè?
Dus ik bel hem op, ik zeg zo en zo, ik zeg hoeveel afweergeschut staat in de gemeente? Nou, ze zegt bij me weten helemaal niks.
Nee.
Nou, en we hebben een schets gemaakt enzovoorts en toen hebben we dat doorgegeven.
Was het niet gevaarlijk of was het makkelijk te doen zo'n schets maken?
Nou ja, ik wist precies waar het lag.
Ja, ja. Ik ken de omgeving
al
voor de oorlog.
Zou je ronduit zeggen, ik had daar een vriendin zitten, die woonde er vlakbij.
Ja.
Zie je, die zat daar in, die woonde in een café, dus... Maar fijn, om te voorkomen dat als het ging vernietigen, dat er gewonden of doden zouden vallen, dat heb ik gevraagd om zo laag mogelijk te vliegen.
Ja.
En dat er geen afweergeschut was en overdag te doen.
Ja.
Dus s'nachts deden ze nog wel eens graag zien.
Ja.
Maar fijn, dat gebeurde. En ze hebben daar een paar bommetjes laten vallen. En toen bleek het wel behoorlijk beschadigd. Ja, precies weet je natuurlijk nooit, want ik mocht er niet kijken.
Nee.
Een van die bommenscherven heeft helaas die vriendin getroffen. Dat was ook heel erg. Ik durfde er helemaal niet meer te komen. Ik heb er nooit over durven te praten. Het was hartstikke gebeurd natuurlijk. Want ze was gewoon van, niet erg hoor. Nou, vertellen. Maar ik vond het wel verschrikkelijk. Ja. Dat zijn al de enige die
getroffen zijn. Ja.
Goed, nou, afijn, dat apparaat in de school is gejaagd te draaien. Dus het bleek toch een bepaalde ding te wezen.
Ja.
Nou, later, misschien een maand of drie later, begon de kring weer te draaien. Dat was tegen het eind van de oorlog. Ik denk dat het eind maart was, begin april, in die tijd. Nou, toen begon de kring weer te draaien, dat weet toch nog even. En kort daarna kwamen de vliegtuigen aan. En dat was een uur of vijf. En die beschoten inderdaad vanuit de lucht. Veel afweerschut was hier toen al niet meer. Het werd wel geschoten.
Er was dus geen bombardement met raketten.
Nee, dat was dat nou raketten hadden ze ook niet. Ze schoten met schulke kogels.
Ja,
ik heb die kogels niet laten zien. Ik heb ze lange tijd gehaald, maar langs zo'n rand heb je ze weer.
En dat heeft hij ook zelf kunnen zien toen al?
Ja.
Het bombardement niet? Het
bombardement heb ik niet gezien.
Nee, maar de beschieting heeft u wel zelf gezien.
Ja, dat was fantastisch. Moet je erbij zeggen dat we ongeveer wisten dat het zou gebeuren. Ik woonde in Bergen en we stonden al een paar dagen op de roer, zie je.
Ja, dat deze makers.
Ja, dus we dachten bombardement op, maar het was een beschieting van vliegtuigen. Nou, de vlammen die spoten eruit. Nou, ik heb nog nooit zo'n grote vlammen gezien. Het was een fantastisch gezicht. Iedere keer als er zo'n draad raakte, dan sprong er een lichtstraal uit. Ja, heel kort natuurlijk. En de een, dus ieder doopte de vliegtuig eroverheen laag. En, nou ja, goed, toen was het afgelopen. Nou, dat na de oorlog, kort na de oorlog, toen hebben ze dat apparaat laten springen. En dat viel dus zo, laten we zeggen, in het bos aan deze kant van...
Terug naar Schorrel toe.
Naar Schorrel toe. Hè?
Ja, ja.
Meer richting het kerkje, om zo te zeggen.
Ja.
En daar hebben ze de mokjes gezaagd en dat metaal is allemaal naar de hoogte gegaan.
Ja.
Nou, wat moet je over dat apparaat vertellen? Het was een, als ik me zo voorstel, een apparaat dat naar schatting, want ja, je woonde in Bergen en je mocht deze kant niet al te veel komen. Ik ben hier wel eens geweest hoor, maar goed. Ik dacht van 30 meter hoog. Groot, het was niet vierkant, het was rechthoekig.
Dat kunnen we waarschijnlijk ook weer in Den Haag uitzoeken, dan zal ik vast wel een foto.
Nou, het zou moeilijk zijn, want ik heb overal geprobeerd om te begaan met foto's. Ja, de Duitsers zullen wel
horen. Maar hoe die foto's misschien weten.
Naar schatting was hij ongeveer 30 meter hoog en hij draaide. Je hebt hem gezien over de rails.
Ja.
Hij draaide
echt in de rotte.
Heel de tijd in de rotte. Ja. Bleven zo staan. Heel langzaam.
Ja, de echte raam gewoon.
Ja, maar over die rails. Dus je kan wel rekenen hoe groot dat hij was. Als je ziet
op die rails. Maar op die rails hebben waarschijnlijk ook weer dwarsliggers gelegen, neem ik aan. Echte treinrails heeft erop gelegen, dat zijn wielen.
Nou, ik denk dat het hetzelfde is zoals het voorheen was.
Ja,
er zat een rails overheen natuurlijk.
Die hebben ze eraf gehaald.
Ja, en het was een en al metaal.
Ja.
Een heel zwaar ding. En die waren zo langzaam in de rondte daar.
Ja.
Nou, en die soldaten, die waren toen gelegerd. Nou, in die bunkers, wat nou jeugdherberg is.
Ja. Ja. En hoeveel waren dat er? Ook niet zoveel, denk ik. 20, 30?
Geen flauw idee. Er waren zoveel als ze konden slapen, laten we zeggen, in die bunkers.
Ja.
En dan had je een paar minuutje bunkers. Ja. Dat was aan de overkant, die staan er nog. En die zijn later gebruikt als garage meer.
Mm-hmm.
Dus je hebt daar de bunkers.
Ja.
En aan de andere kant van de duin heb je dus ook stalen bunkers, waar je dus de wagens in kon plaatsen.
Dat is gewoon rond geconcentreerd.
Ja, en dan had je dus in het begin ook een bunker die op Schorrel gericht was. Die hebben ze later dichtgegooid.
Mm-hmm.
En ook een bunker bij het radarapparaat, aan de kant, als je zo op zee kijkt, daar was ook een bunker, een muurtje bunker, die schoot zo op zee.
Yeah.
Dus die hebben ze dichtgegooid met zand.
Ja.
Ja, ja.
Dus ze zitten, en die zijn niet verwijderd, die twee bunkers, die zijn volledig intact.
Ja.
Want er was er nog eentje eigenlijk, dat zijn er drie bunkers.
Ja.
Goed erin. Die zijn onder het zand, dus ze zijn volledig intact.
Ja, zijn we wel, maar buiten gebruik.
Nou ja, ze hebben gewoon dichtgegooid met zand.
Ja. Dus u vertelde de vorige keer dat er ook sprake was om daar weer een hotel te vestigen.
Na de oorlog is er plan gekomen om daar een ja, laten we zeggen, een toren te bouwen, een uitkijktoren, mm-hmm. en een kabelbaan.
Daar zijn waarom is dat niet doorgegaan? Kosten, financiële aspecten?
Nou, er kwamen zoveel mensen in actie. De natuurschool, weet ik veel niet, tijd begonnen ze ook zich te weren, natuurschool en alles. Daar hebben we wel tekeningen van.
Ja.
Die liggen hier wel.
Die zijn er wel.
Ja, van de kabelbaan. Er waren drie mensen die hier zo zich daarvoor beijverden. Maar ze hadden zoveel tegenwerking dat het niet doorgegaan is. Het was niet onaardig geweest hoor. Het was echt niet onaardig geweest. Zoals zij het gedacht hadden, was het heel bijzonder. Want het worden mensen die niet naar boven konden gaan.
Ja.
Die konden zo met de kabel daar naar boven.
Ja.
Mooi uit de toren. En daarboven,
op ja, in beneden, geval we hier dus niet
wilden, wilden ze nog een restaurant hebben.
Nee. En weet u misschien ook iets, die Duitsers zijn het land binnengevallen natuurlijk. En
ja.
Die berg die, stap, die lag daar en er waren natuurlijk nog geen bunkers aangebracht. Hoe die daar gebouwd zijn, hebben aannemers uit de buurt dat hier gedaan bijvoorbeeld?
Nou, aannemers uit de buurt, er stond onder Duitse leiding en er werden mensen voor gezakt.
Ja.
En die het bouwden, wat ik weet namelijk, ik heb namelijk gasten gehad, dat was een, laten we zeggen, een moeder en een dochter, een kleinkind, waarvan de vader, dat was een Duitser dan, een aannemer was in Duitsland, die moest hier bunkers bouwen. Ja. Toen je dat weigerde, hebben ze hem zo doodgeschoten.
Oh,
dus eigen man, ja. Mm. Omdat hij weigerde hier zo'n bunkers te bouwen. Ja, of in Nederland of in België.
Maar dan hebben andere aannemers hier er wel, zijn er wel op ingegaan toen.
Ja, nou ja, als je niet deed, weet je, dan ging je er zo aan of je werd in Duitsland vervoerd.
Ja, ik begrijp het best wel.
Ja, ze moeten toch even kijken. Het is, ze waren niet zo bar makkelijk.
Nee, nee.
Maar laat ik je dat vertellen. Als je, wat ik de papieren van laten zien enzovoort.
En waren er ook mensen uit de buurt die werden dus verplicht om eraan te werken natuurlijk.
Ja.
Arbeiders die
gewoon arbeiders.
Ja. En die konden dus eigenlijk ook precies weten hoe het ding eruit zag natuurlijk.
Ja, maar ja, dat is zo bekijken ook. Ja,
het
is gewoon beton en zand.
Ja,
en,
ja, op het moment dat het ingericht is, zijn natuurlijk.
Ach, die dingen die zijn allemaal praktisch hetzelfde. Een kleine ruimte, een schietgat. En een loopgat en zo naar buiten toe. En een
plaats
van mijn liefst. Nee hoor, je kunt
het
niet. Die dingen zijn allemaal hetzelfde. He? En om nou te zeggen, ja, waar is dan een behoorlijke bunker, die kunnen we kijken. Ja, elke is daar ook nog. Oké, dankjewel. Ja, precies.
Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te
zeggen. Maar bunkers zijn gewoon van de halen pakken en zo. Ja.
En er is nooit van het verzet
heel dik.
Er is niet van het verzet uit een echte directe actie geweest, zeg maar vanaf de grond.
Van,
niet via Engeland, dat er echt een aanslag is geprobeerd.
Niet op deze bunkers.
Niet op deze
bunkers. Kon je niet bijkomen. We hebben hier wel een verzetsploeg gehad. Jullie krijgen de papieren van mij daarna, want ik ben bezig om voor die verzetsploeg een onderscheiding te krijgen. Daar ben ik op het ogenblik mee bezig, want ik wil even de tijd kijken, want om 3:30 moet ik wegwezen. Maar ik heb om 3:30 een uitreiking in Bergen. De volgende week heb ik een uitreiking in Sint-Pancras. En daarna komt Schorel.
Worden de mensen nu pas erkend?
Ja.
Lachelijk.
Ja. Dat is bij, even kijken, laten we zeggen, bij koninklijk besluit van december 1980.
Ja, dus,
en 1 oktober is de periode net afgelopen. Ja. En
de formulieren heb ik ook in mijn bezit, want ik moet er nog een keer helpen daar.
En nou is het zo, de meeste vragen niet aan. Want je zou het zelf aan moeten vragen en daar zijn ze de bescheiden voor. Nou, daarvoor zijn contactmensen. En daarvoor vraag ik dus, voor de mensen, vraag ik het aan.
Ja.
Zie je? En daar is ontzettend veel werk aan gekomen.
Ja, ik kan me wel voorstellen.
Ja, ik kan je straks even een paar papieren zien, bijvoorbeeld.
Zullen we kijken of ja, ik het hier hebben. Even kijken hoor. Van Warnbergen nou, dan heb ik een man die heeft in oorlogstijd 4 Joden ondergedoken gehad. 3 jaar lang.
Ja.
Nou, dat is de gevaar van leven, want dat is al een kind.
Ja,
nou, dat ging onherroepelijk aan. Een van mijn vrienden is ook doodgeschoten ervoor. Ja. En deze man die heeft nou alles geprobeerd om, laten we zeggen, te voorkomen dat een huiszoeking kwam. Zoals je misschien weet, Bergen en Schorel zijn geëvacueerd geweest voor het grootste gedeelte. Dus gewoon Bergen bleven er af
van
al die
gebeurt?
Mensen. En na september 1944 werd Bergen geëvacueerd en Schorel.
Ja. In die tijd.
Ja.
Werd er een invasie verwacht waarschijnlijk?
Er werd hier een invasie verwacht en ze verwachten natuurlijk van binnenuit gevaar.
Ja,
dus toen moesten ze allemaal weg. Nou, dus de mensen werden allemaal geëvacueerd. Nou, en dus dat gezien met die 4 Joden moesten ook evacueren. Mm-hmm. Nou, dat werd er nog, die zijn weg geweest met z'n bier, maar die mensen die daar zaten, namen die Joden niet, die zeggen ja, maar dat nemen jullie wel, maar dat gaat natuurlijk niet. En die waren er niet plaats, dus die man heeft alles zijn best gedaan om weer terug te komen. En die verzorgde in die tijd de krant, en onder nog een Duitse krant. En toen ik draaide met die krant niet meer te kunnen bestellen, mocht hij weer terug. Maar het ergste van was, is deze man is in december 1944 gegrepen bij een razzia. Dat waren dus, er werd de zaak afgezet, mm-hmm. en die werd gegrepen en werd weggetransporteerd. Mm-hmm. Toen is hij in Hamburg gebracht, en in Hamburg heb je bombardementen meegemaakt. Hij is geestelijk lichamelijk als een wrak teruggekomen. Mm-hmm. He, maar hij kon onderduiken, he, want ja, ik verzag mezelf van bonkaarten. Mm-hmm. Maar hebben niet gedaan omdat hij bang was dat de Duitsers bij hem thuis zouden komen. Dat ze die mensen grepen, zijn vrouwen grepen, zijn kinderen grepen. Nou, die waren onderdruk aan. Ja. Dus hij heeft zijn leven daarvoor opgeofferd. Dus deze man krijgt nou een onderscheiding.
Ja, posthum.
Nee, hij leeft.
Hij leeft nog.
Ja, hij wordt nou.
En is hij er een beetje overheen gekomen? Neem ik
nou,
dat niet.
Ja, weet je, het gaat met deze man, maar hij is nou 72. Ja, het is een leeftijd. Nou goed, en voor deze man die, ik heb hier dat bericht nog ook even kijken. Nou, hier staat het nog op. Dus het was zelfs zo dat Prins Bernhard zou uitreiken, maar daar is hij te bescheiden voor. Nou, hij wou niet heen. Hij zegt, nou nee, dat was te veel eer.
Ja, zei hij dat er zelf?
Ja,
dat is te veel.
Ja, dat was te veel eer. Nou is het zo dat ik de burgemeester van Bernhard doet. Maar aangezien ik dan de contactman ben, mm-hmm. kijk maar, ik stuur dan deze brieven. Mm-hmm. Dat is voor dit geval. Ja. Ik nodig de mensen ook uit.
Ja.
En dat is natuurlijk, als ik de gegevens allemaal krijg, is dat niet erg moeilijk.
Nee, nee.
Maar als ik zo'n geval heb als iemand die in Frankrijk zit, en de naam dat praktisch niet meer weet, en dan een club moet opsporen, een regidsclub, en bovendien ook goede kennissen van zijn vader, dat was een dokter in Warmer en Sint-Pancras. Ja, dan heb je meer werk. Dan krijg je zoiets.
Dat wordt moeilijk, hè?
Ja, dan zoek je de telefoonnummers op. Maar daar ben je weken mee zoek.
Dan ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Ja. Nou, en dan... Eens even kijken. Nou, krijg je zo'n uitnodiging. Dat is weer wat anders. Maar het is niet alleen dat. Maar je moet ook bedanken.
Ja.
Ja. Het is inderdaad een heel wat werk.
Ja, kijk, want nou straks moet ik daar wezen, dan heb ik een bedankwoordje, maar dit is weer zo'n verhaal.
Ja.
Ja.
Zie je, even kort memoreren enzovoort, wat en hoe.
Ja.
Dus daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Ja, correspondentie met hem en alles met de café en alles. Je moet je alles regelen. Mm-hmm. Je hebt respect voor de burgemeester, die heeft met de bode, want jij moet weten hoeveel mensen er zijn en alles. En de mensen uitnodigen. En. Ja, wat
en die stellen het meestal wel op prijs. Die vinden het toch wel prettig om nog een keer mee geconfronteerd te worden. Uiteindelijk voor hen is het dan toch weer wel.
Je moet het zo beschouwen. Nederland is het laatste land in Europa die kruisen uitreikt. Mm-hmm. Alle landen zijn allemaal voorgegaan.
Ja, ook met pensioenen en dat soort dingen. Ja. Als je dat hoort van mensen in die Japanse kampen gegeven, die nog steeds niet een geld gekregen. Ja. Kneel mensen van alles.
Ja. Nou. Dan voel je wel, kijk, de mensen, laat ik het dan zo uitdrukken, hoe was het nou na de oorlog? Mm. Na de oorlog werd er gedacht om die mensen wel te helpen aan hun onderscheiding.
Ja.
Maar dan moesten mensen bekendgemaakt worden, want ja, ze hadden dat in de realiteit ook goed. Dus ze moesten zich opgeven.
Ja.
Nou, en ik weet niet of ik het hier heb. Die mensen die ze opgeven moesten, die kregen dan een boekje. Even kijken, dat boekje dat bestond uit, nou ja, zoveel bladzijden is, maar met 115 vragen, meen ik. Ik weet niet of ik het hier heb. En ik heb alles namelijk nogal georganiseerd en geregistreerd en alles. Oh ja, hier heb ik dat boekje. Kijk. Ja, kijk, zo'n boekje kreeg je. Met, even kijken, heb ik die precies. 114 vragen. Moest je allemaal beantwoorden. Vragen die toen klaar onzin waren enzovoort, ze moest weten wat je gedaan had. Nou, de voorwaarde, dat praktisch geen mens vervoelde om dat op
te nemen. Helemaal uit te gaan
vervoelen. Waarom denk je dat niet?
Omdat het vaak gevraagd
is. Niet voor die onderscheiding. Ze zeggen, meneer, we hebben nou 4 jaar, 5 jaar uitgeleefd.
Ja.
We zijn geregistreerd.
Ja.
De verhouding met Rusland was ook niet goed.
Nee.
Later kon je dat wel merken met die Berlijn.
Ja.
We hebben Tsjechoslowakije gehad. We hebben Rusland gehad.
Ja.
Ze waren doodsbang dat ze weer zouden komen. En de illegaliteit komt met wapens omgaan.
Ja, precies. Okay. Al dat soort dingen.
Nou, en dan ga je niet je opgeven, want dat zijn, als het toch weer gebeurt, de eerste die geregeld
worden. Blijft toch alweer de persoonsregistraties. Goed, die,
Nou, daarom was het, is het eigenlijk zo dat er, nadat er een aantal prominenten gehoord waren erover zeggen, we doen het niet.
Nee.
Maar goed, dan krijg je een tijd van welstand. Ze zijn aan het werk, het wordt vergeten. De mensen worden wat ouder, ze worden wat zwakker.
Mm-hmm.
En dan krijg je een situatie dat je zegt, nou, we hebben zoveel gedaan, we hebben nooit eens een bedankje gehad.
Yeah.
In andere landen is het wel zo. Dan nou goed, en dan gaan de mensen over denken. En in verband daarmee is het ontstaan van dat herdenkingskruis.
Yeah. Wat mij heel sterk is opgevallen weer later. Ik ben pas vroeger...
U kent die dingen?
Ja, meer in vertrokken. Nee, ik heb ze nooit gezien.
Nou, dit is het. Het is een grote uitgave en een kleine uitgave. Ik heb een kleine uitgave bij me, omdat ik die straks dragen moet.
Ja,
ja, dat voel je wel verplicht, want dan voel je van deze kleine. Je hebt een grote, dus dan staat het op. Dat, zo ziet het eruit. Je moet het gewoon beschouwen als een soort erkenning.
Ja.
Hè? Of een klein, een dankje wel van de Nederlandse bevolking.
Ja.
Als je wat doet, wil ik graag een bedankje hebben.
Ja.
Dat is het minste wat je belangt. Ja, die mensen hebben nooit gehad.
Nee.
Ze hebben een leven worden. In de
er zijn natuurlijk mensen die het wel gedaan hebben.
Ja.
Maar wat mij dus opgevallen was, hè, vroeger ben ik er wat meer mee bezig geweest. Maar de laatste tijd duik ik hier weer een beetje in. Gisteren is er ook 300 boeken te lezen. En toen viel me op dat er inderdaad, zo aan het eind van de oorlog, dat hele budget toch geprobeerd is om dat een beetje te bundelen. Wat in het begin van de oorlog al helemaal niet ter sprake kwam. En toen bleek dat er toch een vrij duidelijk onderscheid bleef bestaan tussen het Rooms-Katholieke verzet, het christelijke proces, het christelijke verzet, het communistische verzet en het socialistische verzet.
Nou,
en heel duidelijke scheidingen waren aangebracht.
Nee, steden verschijnlijk gelegd.
Nee, niet bekend.
Was hier niet zo.
Nou, dat weten wij dus ook niet precies. Nee, dat lijkt als je nog niet
dat is pas na de oorlog gekomen. Ja. Toen kwamen weer de eigen standjes.
Ja, toen kwam het ineens weer terug.
In de oorlog was het echt
een samenwerking.
Een ontzettende samenwerking.
Iedereen die tegen was, was tegen. Had wel behoefte
er was een ontzettende samenwerking met alle groepen. Of dan communist, socialist of wat anders was, of gereformeerd. Het was een ontzettende samenwerking. Je kon altijd bij elkaar terecht. Het was soms wel eens gezellig, die bijeenkomsten. Want je mocht vanaf 8 uur niet meer op straat. Dus als je om 8 uur was, dan moest je tot 6 uur blijven.
Ja.
En in die tussentijd werd ontzettend veel gedaan. Voor de jeugd, laten we zeggen, vooral laten we pastorieën, dominee, die hadden de jeugd binnen, die moesten er helemaal blijven.
Ja.
Je had één ding te doen, je moest wat doen, of muziek spelen, of voordragen, want ik heb zo het voordragen geleerd.
Ja.
Of, laten we zeggen, vertellen.
Ja.
Dat maakt niet uit.
Nee.
Zo moet je te bekijken. Prachtig. Had je nog 2 kopjes voor de rest? Zet dat ik hem even zo gezegd. Het is namelijk zo, in de oorlogstijd was het grootste deel van deze gemeente natuurlijk geëvacueerd. En nou, hier waren wel Russische soldaten geleverd. Die werden voor klusjes aangehouden enzovoorts.
Mm-hmm.
Hè? Maar er waren niet van mensen. Nou, en wat hier gebeurde, dat wisten we eigenlijk ook niet allemaal. Nou is het wel zo, ik had een Auschwitz. Een Auschwitz, dat was eigenlijk een machtiging om ergens te komen om vrij rond te lopen.
Ja.
Ik heb hier een paar van deze dingen, dat is wel interessant om te zien. Dan kom ik even, ik heb straks even bij je of ik kan staan. Maar ik heb er één waarvan er maar 10 in Nederland zijn.
Oh, dat is een hele bijzondere.
Een hele bijzondere.
Ja.
Maar stond op uw persoon uitgeschreven?
Hè?
Stond op uw persoon uitgeschreven?
Ja, maar ik heb nooit uitgegeven. Daar kwam ik pas later te horen. Maar met dit ding kwam ik overal. Deze
ziet er ook wel bijzonder uit.
Een Lundstedt.
Die is wat beter.
Maar dit is een echte.
Een echte? Is die gestolen?
Die is gestolen, bij de drukkerij vandaan.
Ja. Dus hij was wel uitgegeven,
ja?
Maar nooit geregistreerd ja, als uitgegeven.
Valse papieren, valse handtekeningen.
Ja, ja.
Ja.
Maar daar ben ik op fout gelopen. Ja, nee, fout gelopen. Ik ben wel goed. Tot op een gegeven moment hoorde in, of in het tijdschrift las dat hij nog niet uitgegeven werd.
Nee. Oh, maar dat kon de eerste de beste
militair. Nee, van
de eerste de beste militair kon dat toch niet zien met die
nee, uitgegeven. Nee, dat was zo'n ding dat hij nog een mens.
Ja. Het hadden echt alleen. Ja, ja.
Ja, daar is een machtig interessant in.
Ja.
En dan zou ik ook nog even iets zien laten, want deze was meteen erin. Dat is het begin.
Heeft hij hem ook gebruikt?
Ja.
En hij heeft ook effect afgeworpen.
Ja, dat was het. Ik kon overal komen.
Ja.
En dat was weer prachtig voor iets wat ik moest doen, dat zou ik straks ook nog laten zien. Namelijk, ik moest voor Engeland foto's maken. Kijk, ja. Dit is het begin van de illegaliteit.
Ja, ja.
Zonder zelfbinding?
Dat noemen ze een stropdas. In die tijd. Dat is niet doorgegaan, want we vlak bij het gebouw werden gewaarschuwd. Dat was, opgewacht werd.
En er zijn mensen bijgegrepen toen of niet?
Nee.
Dus iedereen is maar zelf weer gebleven?
Bij mij weten wel.
Ja.
Maar van het hotel uit kwam de waarschuwing. En niemand werd toegelaten, want we hebben sigaretten. Dit is van 1940.
Ja.
Augustus 1940.
Kan het geen valstuk geweest zijn dit?
In die tijd, 1940, werd nee, er sprake niet over valstrikken. Nee, 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 helemaal niet.
Nee,
nou, dan zal ik even een paar dingen zo laten zien. Oh, wacht ik dat ding bestaat hier. Dus even kijken. Nou, na de oorlog moest je dus, ik had dus een vals papier om op straat te komen met de Duitsers. Mm-hmm. Maar na de oorlog was het precies hetzelfde. Had je dus de illegaliteit. Nou, dan heb ik dit papier gekregen. Ik heb dus van dit papier ook macht ingekregen om overal te komen.
Mm-hmm.
Nou ja, goed, dat is het verklaring van prins Bernhard enzovoort, die kreeg ik al gauw. Hier heb ik de valse papieren, hier heet ik nog Schouten, daar heet ik Van der Bijl.
Ja.
Zo, dit is dezelfde foto, probeer kijk maar.
Ja.
Zie je? Maar ja, ik reikte ze zelf uit. Ik ging er zelf over. Ja. Dus het was voor mij niet heel makkelijk.
Waren daar mensen mee bezig om stempeltjes naar te maken, of deed je zelf?
Nee, de stempels, die hadden originele stempels van de gemeente.
Ah.
Onderling wisselden we uit, ja. Gemeentestempels. En de Duitse stempels, die maakten we na.
Ja.
Want het was stempels
naast. Deed je dat zelf? Of waren nee,
vakmensen, jongen. Nee. Nou, dit was een verhaal die ik dus toegeven. Dat is dan het verhaal wat mij betreft, om zo te zeggen. Kun je maar een kopietje van krijgen. Nou, dat is de universiteitsbeweging, dat is er dan ook. Maar hier krijg je dus, laten we zeggen, hier, ik moest ook naar Duitsland, moest ook onderduiken.
Nee.
Ja, dit is ook een vastgoedcentrum, dat is van een dominee. Die gegrepen is in het kamp de Dachau,
ja.
Is levend uit te komen, maar zwaar ziek, zwaar TBC, dat was deze man. En nou, hier heb ik het verhaal van vader en moeder nog enzovoorts, die heb ik nog een papieren gegeven, maar een paar maanden later was hij dood. Deze man heeft 51 onderduikplaatsen gehad, deze is ook een Engeland vader, hier ook de valse papieren. Ja, hier heb ik er zelfs één, dat was die blanco getekend,
ja.
Door de burgemeester. De burgemeester tekende blanco, ik gaf ze uit. En hij zegt, dit was de boerenlijn, een Duits gezin, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar die was zo Duits gezin dat hij mij de macht ingaf om op straat te komen en niet naar Duitsland toe.
Ja.
Dat ze zo invullen, zie je dat?
Dat is te gek.
Ja, nou, dan heb je de papieren. Hier heb je de verschillende
de
bonnetjes, die kwamen op de oudreis. Hier heb ik nog van die persoonbewijzen.
Oh,
ik heb
er zo te... Blanco.
Blanco, ja, ik had er een beetje toe wel. Ik heb er zo'n 500 uitgereikt.
Ja.
Maar als iemand
een bron heeft,
dit is een Engelandvader, dus ja, dus even kijken. Nou, hier staat ook wel zo'n verhaaltje. Ik weet niet wat er staat. Even kijken, nou even. Hier zo, Amice, gisteravond is mij een onaangename mededeling gedaan. Er is in de afgelopen Duitse mei bij Abraham Wiering twijfel weg geweest. Na een verbranding van diens huis is ze, we hadden een trein laten springen zien, die met raketten.
Mm-hmm.
En hier werden dan die raketten afgesproken, die V1's enzovoort. Yeah. Na een verbranding bij
Jaap Dirk, afgeschoten?
Die werden in Berg afgeschoten, ja.
Van het vliegveld af?
Van de duinen uit.
Oh.
Na verbranding van diens huis is gekomen Jaap Dirkma, Broek op Langendijk. Volgens haar kwam ze uit het oosten van het land en als spionagedienst verricht voor de geallieerde legers. Al dus misleid heeft Jan Dirkma voor haar een nieuw persoonbewijs van de secretaris in Bangschat. Dat werkte ik in die tijd.
blijkt nu dat ze een vuilniskundige meid is die naam van de enige dieverijen en andere schandaaltjes bedreven te hebben bij een en ander en daarna verjaagd te zijn, thans dreigt de Duitse instanties op de hoogte te stellen. Van illegaal werkers. Ik heb bijgaande stukken voor de districtscommandant een uitvoerig mededeling gegeven van haar persoon en gewaarschuwd ze heet enzovoorts. He, vermoedelijk, thans daar enzovoorts. Nou, die krijg je dan.
Is zo iemand ook uitgeschakeld?
Hier zou die wel weer staan. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja. Want die kunnen niet leven blijven.
Nee.
Heer Staal, Wim van de Raad van Verzet. De Raad van Verzet, dat was met communistisch.
Ja.
Snap je? Is vrijdag opgepakt en met de persoon wordt dat afgewezen door Korn. Als hij bang heeft, hij voor Korn nu wel wat gevaarlijk om nog thuis en op het gemeentehuis te blijven, geeft hij hem zo spoedig mogelijk bericht dat hij moet duiken. Henk Brand. Ja. Nou, toen ben ik gedoken in de directie. En dat is dus het begin. Er staat een datum bij.
Ja.
Nou ja, goed. Iemand die zo'n vals papier krijgt, die moest ook weten bij wie hij ingeschreven staat.
Ja.
Dus hij moest de beschrijving hebben van de mens.
Ja.
He? Hij kreeg zelf een beschrijving hoe hij heette en welke vragen gesteld konden worden. Dus in één hield ik het. Dus zo heb ik 500 van die dingen afgegeven. Dus kosthuis, beroep en dan moest hij als hoofd leren.
Ja, precies.
He? Maar het gebeurde wel eens dat het fout is. Kijk, er werd ook geld voor ontvangen en dat moest je verantwoorden. He? En ook het aantal gewone kaarten en alles, want dat geld dat moest je om de onderduikers te betalen. Want ja, ik heb al onderduik. Kijk, en hier kan kort de namen en zo moest van welke uitgegeven zijn. Allemaal, kijk, je gaat niet allemaal bewaren. En ik bewaar het op het raadhuis, dood eenvoudig. Op het raadhuis kun je hand bewaren.
Mm-hmm.
Daar keken ze nooit in het archief.
Dus dit vond ik interessant. Waarschuw overal waar je kunt. Denk snel.
Dat zijn van die papiertjes die tikte ik dan en verspreidde ik zo enzovoorts. Als je wat hoorde, ik schreef ook in kranten. Als
je informatie had, dan verspreidde je dat meteen.
De beste koorleuke dingetjes allemaal enzovoorts. Allemaal. Weet je, die uitwerk van Smit allemaal. Dus, weet je wat het is? Die was leuk om een paar dingen. Hier heb je naar die preken waar ik over had. Kopie van de preken van Bertuskerk enzovoorts. Nou, dat is verrekt interessant om die preken te kennen.
Ja.
En dan had ik ze. Ja, lang hebben wij het openbaar tenminste gezwegen voor de vele onrecht dat ons is aangedaan enzovoorts. Nou ja, goed. Weer een paar van die dingen. Ik heb er maar een paar van die dingen bewaard. Nou, huiscommissaris, de dokters gingen in actie.
Uh-huh.
Nou, dit is een Beverwijk. Heb ik ook een uitreiking gehad. Die man was een trein. Die heeft treinen stil laten staan door grafiet in de
rails
enzovoorts. En daar heb ik ook gezorgd dat hij het kreeg.
Ja.
Vond ik wel leuk. Zijn zoon was Engeland vader, maar die is later hier afgesprongen en gedood. Hier reden we van onze Gerrit Jan Kuhne, die tijd uitvoering van zijn geheime opdracht die dienst van de geallieerde leger voor zijn vaderland is gevallen. Kuhne en zijn was.
Ja.
Zie je? Nou, en voor die man heb ik dan ook het verzetskaart gekregen, want hij werkte ook mee. Dat was een van de spoorwegers die ondergedoken was. Nou ja, hier ben ik bezig geweest om iemand vrij te krijgen. Nou ja, dit is ook een van mijn kramen. Nick Schreier, die ook doodgenaakt zijn. Piet Schreier. Nick Schreier. Nou, hier heb je dus. Kijk, de Sipangers werden dus een aantal mensen gefusioneerd. Dan kreeg je dus zo'n mededeling van de Duitse bezetters. Hè, als repressief maatname voor de op 15. Mensen die stonden over te juichen. Hier heb ik een vliegtuig dat bij Kanderbasten. Vlak verder toe. Er werd contact met mij opgezocht. Ik woonde in Bergen. Daar hebben ze er gekomen. Nou, er was één foto's van me gepikt enzovoorts. Nou ja, voor God en Vaderland. Daar volgen de mensen.
Ja.
Nou, zo zijn de mensen op 15. Nou ja, dit is ook een van mijn kramen. Nick Schreier, die ook doodgenaakt zijn, Piet Schreier, Nick Schreier, nou hier heb je dus, kijk, de Sipangers werden dus een aantal mensen gefusioneerd, dan kreeg je dus zo'n mededeling van de Duitse bezetters, hè, als repressief maatname voor de op 15 wegens op enzovoort, huis en spoor, dat is maar stierven als ik persoon ben, voor God en vaderland zet ik er dan in, want ik nam de verantwoording.
Nee.
En vanavond dus in Duitsland, of dat was tijdens, nou ja, niet tijdens de bezetting, ja, tijdens de bezetting.
Tijdens de bezetting,
nou ja, voor God en vaderland, de volgende mensen.
Ja.
Nou, zo zijn de mensen bericht. En dan krijgen we de brieven van de ouders, hè, onder verwijzing bijgevoegd, is overleden enzovoorts. Ook de begrafeniskosten moesten mensen ook nog betalen.
Mooi.
Ja, ja. Zo ging het. Ja, man. Nou, proclamaties, dan krijg je. Nou, ja, goed, dit zijn allemaal. Dan is het afgelopen. Hè? Nou ja, dan kom je in de verschillende organisaties. Huiscommissie zat ik hier, dus van Dr. Anders de Jong. Zie je?
Mm-hmm.
Dat is het begin van Dr. Anders de Jong, 1946.
Ja, dan is hij begonnen.
Ja. Alternatief in muziek. En nou zou je zeggen, hoe kom je nou aan die foto's? Want kijk, hier zie ik, ik heb dus een correspondentie met hem. Van de kant van het album. Ja. Hoe kom je daar nou aan? Kijk, hier heb je wat foto's van me gepikt, deze woens. Nou ja, dat is misschien de 44. Nou, ik heb zo'n hoop van die dingen natuurlijk.
Ja.
Hoe kom je eraan? Kijk, in onze tijd was het zo dat ik woonde in Bergen, werkte in Sint-Pancras. Bergen was geëvacueerd, dus ik kon praktisch niet in Bergen komen. Nou, er was één Engelsman, dat was een Nederlander eigenlijk, die altijd in Engeland gewoond had, een tijd lang. Die was afgesprongen en die kwam om, die wou foto's hebben van die militaire gegevens. Over de mijnen, over dit en over dat enzovoort. Mm-hmm. En die. Ja, die moest foto's maken. Nou is het zo dat die man die durfde eigenlijk niet, want hij wist niet dat dus alles zo afgezet was en dat hij zo gecontroleerd werd.
Nee.
En hij sprak met, als Nederlander met Engelse tongval.
Nee.
Nou, wat gebeurde er toen? Er werd contact met mij opgezocht. Ik woonde in Bergen. Toen hebben ze gevraagd, wil je even foto's maken? Ik zei, ik wil wel foto's maken onder voorwaarde dat ik filmpjes krijg. Want ik wilde van mij gewoon filmpjes hebben. In die tijd had je geen filmpjes,
nee,
wel
nee,
papierfilmpjes.
Ja, ja.
Papierfilmpjes, hè?
Ja.
Nou, en zo doe ik een masterfoto's gemaakt.
Dat is dat wel.
Ja, anders. Nou, dan zou ik even dit vluchten laten bekijken, want.
Dat is een inval, hè? Dat?
Dit is Den Haag. Dat was de parasitisten die om de koningin kwamen gevangen te nemen. Verkochte kaart van de Grebbeberg. Bombardement op Rotterdam. Ik ga vluchten door. Bombardement Amsterdam. Wieringermeer. Neergeschoten G1.
Maar die foto's heb jij gemaakt?
Nee, heb ik gekocht, of geruild. Dit waren de zogenaamde brandplaatjes in onze tijd. Als je die ontdekt, dan betreed je dat.
Ja.
Overal werd gewaarschuwd voor brandplaatjes. Nou, hier sta ik dan zelf op, als nummer 3.
Ja.
Dus ik heb deze foto's niet gemaakt, dat is bij de bevrijding. Ja, hier heb je er meer. Kijk, zo
hoog
is
in water gezet.
Ja, dat, kijk
spullen.
In de keuken,
ja.
Zie je dat allemaal? Nou. Dit is een paar dagen woord uit van de verruimte, wat die voedsel erop is. Er werd ook vliegtuig voedsel gegooid.
Ja.
Dus mensen die stonden over te juichen. Hier heb ik een vliegtuig dat bij Tandenbasten, vlak voor ons huis. Dit was een aangeschoten vliegtuig.
En dit is een romp, wat een woorden verwoord.
Ja, dat had je veel. Want er gingen zo'n 1000 toestellen over. Ik zal nog een paar foto's laten zien van.
Dit plaatje? Oh ja, even
een dit zijn de papierfilms. Kijk, hier zie je die vliegtuigen allemaal gaan. Zie je die zwarte puntjes? Nou, de lucht was op plaats, ik heb die hadden slepen zien, helemaal wit. Soms 110 van 100 uit Nederland. Nou, dit
zijn eindeloos de bron.
Ja. Nou, hier heb je een paar boerderijen die in brand gestoken zijn. Die hadden mensen 10 minuten tijd om wat te halen.
Nee.
Nou, hier sta ik dan, dit is het overkwartier, dat was in het klooster. Dus ik ben al een tijdje pater geweest, hier kwam geen kloosterkleding aan, dit was mijn koerierster. In die boerderij is ook allemaal gedoken. Nou, hier sta ik met mijn ploeg. Dat is hier sta ik.
Dus iedereen was wel gewapend op dat moment?
We hadden steenpunts.
En helmen ook zelfs?
Helmen, ja. Ja hoor. Allemaal helmen hadden we. We hadden steenpunts.
Kregen we een opleiding ook?
We kregen een opleiding van die mensen met een koertje. Dat waren ze parasitisten uit Nederland. Uit Engeland. Of mensen.
Dus er was nog een hele ploeg, hè?
Ja. Dit was
hoe groot was het schoorl? Deze?
Nee. Noord-Holland.
Dit was de hele groep van Noord-Holland?
Ja, je hoort het voornaamste. De kopgroep.
Ja. Maar er waren nog veel meer mensen uiteindelijk.
Voor Schorl staat er niks op. Dit was in de Schermer.
Maar dat is allemaal na de oorlog?
Nee. Dit is na de oorlog. Maar dit is bijvoorbeeld een maand voor de eind. We hebben net deze man bevrijd uit de gevangenis. Hier sta ik, we staan nog eens met de actiebouw. Hier sta ik bijvoorbeeld met een geluid met een geweer. We hebben een auto in beslag genomen. Hier heb je de houwers met Pausenfausten noemen we dat, of
bezoekers.
Bezoekers.
Ja.
Dit is zo gedaan, eventjes morgens, omdat één bevrijd was.
Ja.
Hier heb je dit wel een snel vliegtuig, twee vliegtuigen die heb ik voor het
maar de laatste maand, is het toen ook openlijk gepatrouilleerd door manschappen? Gewoon waar de Duitsers ook waren?
Duitsers, die bleven de laatste maand al een beetje binnen.
Ze wisten al dat er echt een leger binnen opgericht werd?
Ja. Nou, ik ga even vluchtig door, kijken of er iets interessants zit, misschien nog niet. Dit is na de oorlog.
Wat zijn dat voor
na de oorlog, dat zijn...
Die hier stonden. Is dat ook hier?
Nee hoor, dat waren oefeningen vlak na de oorlog.
Andere demonstraties van het leger.
Ja, er waren van die mijnen wel, en soms die mijnen met zo'n ketting.
Oh ja, dat is een Churchill tank is dat.
Ja. Nou, hier zit deze foto, die staat in het boek.
Ja, van Rudy Rolf ook. Ja.
Die heb ik dus gemaakt. Dus
heeft u die gemaakt?
Die heb ik gemaakt.
Die staan ook in andere boekjes trouwens.
Ja.
Dat is een boekje van die bunkerdeskundige.
Oké, maar
Rudy Rolf?
Nee, ken ik niet.
Oh, als ik u weer specs heb, eens meenemen.
Ja, nou deze, dat was de bunker op de Helderseweg.
Kanaalweg, waar is dat?
De kanaal de Helderseweg op de Rijksweg.
Ja, vlakbij hier ook weer.
Alkmaar en Helder. Nou,
die N9.
Ja, nou ja, hier heb je dus, dit is kort nadat er 20 mensen doodgeschoten waren.
Op die plaats?
Op die plaats. Tegen de avond. Tegen de volgende dag. Nou, hier heb je de bekende foto
van
de bunker.
Ook die staat in het boek volgens mij.
Ja, hier liep de mijnen. Je hebt misschien wel gehoord dat in Alkmaar de zaak stoppen is, want ze hebben mijnen gevonden.
Mm-hmm.
En er staat er nergens in de krant dat ze een mijnenveld in een grond, ter bescherming van het vliegveld, dat is de grootste leugen. Want dit is de omtrek waar ze nou bezig zijn, de laatste kanaal.
Mm-hmm.
Daar stonden alleen maar palen en aan die palen zaten deze mijnen. En aan die mijnen zat een draad. En als
het vliegtuig kwam,
dan vloog die er nog in.
Ja.
Wat hebben de boeren gedaan? Die hebben de draden doorgeknipt.
En dat was onschadelijk.
En hebben ze in de sloot gegooid.
Ja.
En die vinden ze nou.
Ja,
maar dat is niet... Nou ja. Nou, het zijn de bunkers.
Dat is een V1, hè? Daar.
Ja, maar dat...
Welke brug is dat trouwens?
Na de oorlog.
Dat is geen waarde deur.
Nee. Dit hè?
Nee. Dan moet hij wel.
Nee. Die is niet in de lucht gegaan.
Nee. Nou, dat zijn de vliegveld van Bergen. Dat is toen in de hoogtijd gebombardeerd.
En wordt het weer gebruikt nu?
Ja, wordt nu als munitieopslagplaats gebruikt. Hier heb je de vliegtuigen en de jongens.
Arnhem.
Arnhem, allemaal.
Bent u daar ook geweest?
Ja, na de oorlog. Na de oorlog.
Na de oorlog, toen bent u gewoon gaan kijken.
Dit is in het begin van de oorlog. Toen kwamen de Duitsers binnen, in Bergen binnen.
Ja.
Zie je? Ze sliepen in het bos. En ze volgens, dit is de evacuatie van Bergen.
Wat mag dit beduiden, de laatste foto?
De laatste foto, dat is een pop.
Oh,
NSB.
Ja.
Nou, dat is het kort. En dan krijg ik nog even een verslagje van de groep van het Schoren.
Ja.
Dus even kijken. Even kijken naar dit. Dus deze dit met toespraak voor straks. Dan moet je echt eens kijken.
Dit boekje even nog gezien?
Ja, maar dat is gewoon voor dat staat misschien. Even kijken. Dat ben je nog zo. Even een kopietje van.
Ja.
Een
mooi afspraak,
jongens.
Ja, zie je.
Ah! episode 470 of the Anarchist News Podcast, a digest and or conversations on anarchist activity, ideas, and comments from the previous week on anarchistnews.org. This is for the week of May 30th through June 5th, 2026. What's new this week? How Anarchists Saw the Iranian Revolution, Part 3, from Anarchistories by Tom Goyens. Third in an apparently ongoing series, this one starts with the revolution's take on women and anarchist responses to it, but then moves off that topic to general points about some obvious things, like that anarchists were doubtful that this revolution would make anything better, which almost goes beyond obvious, honestly. There is also the continuing argument about whether violence is self-defeating, so yeah, some of the same old debates. Or maybe that's the emphasis of Goyens? Hard to know. Historiography!
AI camera smashed up by anarchists of Akarnon area in Athens. From Act for Freedom Now. A camera outside of a high school is addressed, is corrected. A communique ending with, quote, "If you don't have anything to hide from the state and business, you're already dead." Unquote. Indeed.
Dark Times, via email by Gustavo Rodriguez. One of our favorite theorists here talking about algorithmic domination. Quote, "In the prison without walls of I don't want to say the word algorithmic. This is my problem. Quote, "In the prison without walls of algorithmic power, everyone oppresses and exploits themselves to the point of burnout. But no one, except the self-proclaimed victims, admits to being exploited or oppressed. And, as a rule, those who follow this trend have always been more concerned with getting likes, emphasizing their role as martyrs awaiting the populist messiah, than with sparking an insurrection. The like, as Byung-Chul Han asserts, prevents any thought of revolution. Nevertheless, it is worth emphasizing that the anti-authoritarian revolution was already a corpse long before the like delivered the coup de grace." Unquote. Cites Bakunin, who knew a thing or two, and introduces some of us to Gunter Anders, reflections on how technology constrains the kind of change that are possible, at least for the foreseeable future. Quote, "Admittedly, we still don't know what this new development is all about. Nevertheless, we sense the presence of an unknowable entity, a terrifying, shapeless creature, in the Lovecraftian vein, still in its embryonic stage, which has irreversibly supplanted capitalist realism." Unquote. I don't like horror. World, stop trying to